Goedemorgen. Thijs zal zich straks zelf verder voorstellen. Ik ken hem al 100 jaar bij spreken. Dus hoeft hij niet voor mij te doen, maar wel voor jullie denk ik voor een aantal. Ik wil in ieder geval nu met hem bidden en daarna zullen we naar zijn prediking luisteren. Heer God, we danken u dat we u mochten aanbidden in zang en in muziek. En we danken u dat we daar nu door mee mogen gaan in het spreken door Thijs en het luisteren er rond. Wilt u gewoon aanwezig, uw aanwezigheid blijvend laten, merkbaar laten zijn, zodat we ook gewoon in Thijs' woorden zullen ontdekken wat u ons te vertellen heeft. We zegenen Thijs in de naam van Jezus Christus met zijn wijsheid, zijn gevoeligheid voor Gods geest. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel, Rian. Ik zal me inderdaad even voorstellen, maar eerst even goedemorgen allemaal. Broers en zussen van Christengemeente Bethel. Wat een voorrecht om hier te zijn en om in de naam van Jezus bij elkaar te komen en God groot te maken. Ik ben Thijs Jansen. Ik ben diaken onderwijs in de Pinkstergemeente Morgenstond in Gouda. En een aantal gezichten hier ken ik, maar een heleboel ook niet. En ik begin een beetje te zingen, merk ik. Ik ken jullie niet. Tenminste, een heleboel van jullie niet. Ik heb geen lessenaar nodig, hoor. Nee, komt goed. Dankjewel. Ik ben een vrijspreker, zeg maar. Maar mijn vrouw zullen sommigen van jullie misschien nog wel kennen. Dat is Famke. Die heet van haar meisjesnaam Trapman. En die heeft tot haar 18e hier gezeten. Oh ja. Die kennen jullie nog een beetje zo misschien. Maar inmiddels is ze wat groter. Ik ben inmiddels al meer dan 10 jaar met haar getrouwd. We hebben 3 zoons. Sven, Finn en Lars. Ik zal over Sven straks nog iets vertellen. En dat zijn wel even de belangrijkste dingen, denk ik, over mij. Als je nog meer vragen hebt, mag je na de dienst uiteraard naar me komen. Misschien wil je met mij opzoeken Romeinen 8. Dat is een heel bekend gedeelte. Vooral ook het eerste gedeelte ervan. En we belanden hier in een brief van Paulus aan de christenen in Rome. Een brief waarin allerlei mooie parels te vinden zijn over hoe we vrij mogen zijn van zonde. Over hoe God ons wil leiden met zijn geest. En dan komen we hier. In vers 18. En dan zegt Paulus dit. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in bare zweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in de afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven wij in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor alle die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. De winter die we nu een beetje zo langzaamaan ten einde zien gaan. Is niet echt een winter, vindt u wel? Het is niet echt koud geweest. We hebben niet zoveel ijs gehad. Niet nauwelijks kunnen schaatsen, behalve daar in Rusland. Maar het was wel een winter met veel regen. En veel wind vooral. Het waaide af en toe behoorlijk. De eerste storm die was in oktober en vervolgens kwamen er nog een paar. En zo belandde ik een paar weken terug, ongeveer hangend aan mijn schutting. Ik weet niet of dat voor veel van jullie een soort frequente bezigheid is, voor mij niet. Maar ik hing daar een soort tussen hemel en aarde, want het waaide. En onze schutting, nou, ons huis is uit de jaren 30, maar die schutting ziet er ongeveer uit alsof die ook ongeveer uit die tijd komt. Dus ik hing daar aan die schutting en ik probeerde met mijn volle gewicht hem de ene keer een beetje vast te houden dat hij niet die kant op waaide en de andere keer een beetje zo tegen te houden dat hij niet die kant op waaide. En zo ging het een beetje heen en weer. Dus ik hing daar aan die schutting. En dat vond ik eventjes niet zo erg, want ja, ik stond daar wel en het ging wel redelijk makkelijk. Ik denk, laat me hier maar eventjes staan, het repareren komt daarna wel. Dus ik hing daar zo. Sowieso, storm is wel grappig, hè? Vindt u ook niet? Af en toe is dat wel leuk. Vooral als je binnen zit en je kijkt naar buiten en je ziet op je buienradar zo'n grote rode streep langskomen en je denkt, goh, dan zit ik hier heerlijk binnen. En dan zie je daar op straat, zie je mensen die ploeteren en keihard fietsen om vooruit te komen en maar niet vooruit te komen. En dan zie je van die paraplu's die in één beweging zo flops de verkeerde kant op waaien. Ja, toen dacht ik, ik sta er aan die schutting, ik sta er wel best. Maar er kwam een moment en toen was ik er toch wel zat. Toen dacht ik, ja jongens, ik ben toe aan een kopje koffie. Het is leuk geweest. En toch, dat ging helemaal nergens over. Het ging over mijn schutting. Dat was het enige waar ik bang voor was, want mijn huis bleef staan. De rest maakt allemaal niet uit. Het is niet te vergelijken met de stormen die we soms in ons leven tegenkomen. En zoals we hier zitten, maken we allemaal die stormen door. En ik denk dat je wel denkt nu aan een van de stormen in jouw leven. Misschien is dat wel werkloosheid die opeens op je pad kwam. Misschien is dat voor jou wel ziekte die opeens uit het niets kletsboom je leven in stukken gooide. Misschien is dat wel de dood van iemand die je enorm aan het hart ging. Van wie je heel veel hield. Die stormen komen op verschillende momenten in ons leven langs. De apostel Paulus wist als geen ander wat stormen waren. Letterlijk. Meerdere keren kwam hij in stormen terecht. Hij leed schipbreuk. Hij had last van kou, van vermoeidheid. Ook figuurlijk zien we zo'n storm in zijn leven langskomen. Hij was een man die niets liever deed dan reizen door de toenmalig bekende wereld en overal het evangelie verkondigen van Jezus Christus. En juist deze man werd zo vaak vastgezet, werd geketend, zodat hij niet meer verder kon reizen. Hij kwam in de gevangenis, keer op keer. Hij maakte stormen mee in de zin van pijn, omdat mensen die hij zo graag bij zich wilde hebben, niet bij hem konden zijn. Pijn omdat in gemeenten die hij gesticht had, waar het woord van God als eerste zuiver werd verkondigd, dat hij zag dat mensen de verkeerde kant op liepen. Omdat de dwaalleraars gingen praten, mensen die iets anders beweerden, die zeiden, jongens, het is leuk en aardig die Jezus, maar je kan beter gewoon weer teruggaan naar de wet. Of je kan beter gewoon weer luisteren naar ons als leiders. En wij vinden het veel leuker om ons eigen ritme te volgen en niet naar Jezus te luisteren. En keer op keer moest Paulus naar die gemeente toe en zeggen, jongens, hou ermee op. Het gaat hier niet om de wet. Het gaat hier niet om je eigen belang. Het gaat hier om Jezus en om zijn liefde. Paulus leven bestond als het ware uit één grote storm. En als we dan die storm in ons leven tegenkomen, dan is het zo mooi om dan naar Paulus te luisteren. Omdat hij juist degene is die weet wat stormen zijn. En wat moet het die gemeente in Rome, die zelf ook vervolging kende, die zelf ook pijn en moeite kende, wat moet het hen ongelooflijk opgebouwd hebben? Door juist Paulus te horen zeggen, jongens, het lijden is er. Maar die lijden staat in geen verhouding tot de luister die ons in de toekomst wordt geopenbaard. Wat moet het ze veel gedaan hebben om dat juist van Paulus te horen? En we lezen dat hier. En als we dan zien hoe dat daar gaat, dan zien we dat Paulus op een paar momenten heel duidelijk maakt waar het op aankomt. En de centrale vraag van Paulus, die ook voor ons vandaag is, is waar hoop je op? Waar hoop je op? Als die storm overraast. Waar hou je aan vast? Is dat eigenlijk alleen maar aan die gammele schutting, omdat je die tegen moet houden? Is dat eigenlijk alleen maar aan omstandigheden in je leven, omdat dat je vaste onderkomen is. Waar hou je aan vast? Waar hoop je op? En dan zien we dat Paulus hier een paar prachtige handreikingen doet. En het eerste wat we zien bij Paulus is dat hij zegt: mensen, ik ben hier niet gekomen om te vertellen dat het allemaal maar makkelijk is nu je eenmaal binnen bent. Als je eenmaal voor Jezus hebt gekozen, is het niet zo dat je weer op je stoeltje kan gaan zitten en kan zeggen: jongens, we zijn er. Vanaf nu loopt het makkelijk. Gaat er niks meer mis. Pijn en moeite, dat was van ons oude leven. Nu zijn we nieuw en nu loopt het vanzelf. Paulus zegt iets heel anders. Hij zegt: kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen naar de schepping. En vandaag de dag, anno 2014, is dat nog veel actueler geworden. Want wat hebben we er soms als mensen een zootje van gemaakt? Door het maar over te consumeren en regenwoud te zien vernielen. De schepping lijdt, zegt Paulus. Kijk maar om je heen. Als je om je heen kijkt, dan zie je dat planten kapot gaan, dat bomen omvallen door stormen of gewoon omdat ze oud zijn. Je ziet in je eigen leven dat er dood is, dat er ziekte is. De schepping lijdt. Dat is er gewoon. Daar hebben we mee te dealen. En dan komt er een tekst, vers 23, waar we best wel eens moeite mee hebben met elkaar. Want dan denken we, ja, die schepping die lijdt. We leven in een gevallen wereld. Maar dan zegt Paulus, maar dat geldt ook soms voor ons als christenen. Niet alleen die schepping om ons heen heeft moeite, heeft pijn. Maar ook wij als christenen, die notabene als onderpand van wat we straks voor prachtig tegemoet gaan, de geest hebben gekregen, ook wij als christenen zuchten met die schepping mee. Ook wij hebben de moeite soms in ons leven. En eigenlijk is dat puur bevrijdend dat Paulus dat zegt. Want wat Paulus doet is niet op afstand blijven en die christenen in Rome een brief schrijven zo van: ja, jullie zitten daar in de ellende. En ja, de schepping lijdt, maar ja, je bent christen, dus het komt wel goed. Nee, Paulus gaat als het ware naast ze staan en zegt: ik begrijp wat je voelt. Dat lijden, dat is er. En hoe moeilijk het ook is, ook wij als christenen hebben vaak met lijden te maken. Ook wij zien die pijn in ons leven. Ook wij komen opeens in een storm terecht en denken: Heer, wat nu? De schepping lijdt en wij lijden soms ook mee. Maar dan blijft het niet bij. Paulus weet een moment aan te wijzen dat het allemaal goed zal komen. En hij wijst naar het moment dat Jezus terugkomt. Er komt een moment, zegt hij. En dat moment is mooier dan je ooit kan voorstellen. Dat weegt in geen geval op tegen wat je nu meemaakt, want het is veel en veel groter. En dat moment is het moment dat wij onze Heer Jezus mogen gaan omarmen. Het moment dat wij hem eindelijk face-to-face zullen zien. En dat ze datgene waar we al zo lang op gehoopt hebben, eindelijk zien gebeuren. Hoe moeilijk het nu ook is en hoe vervallen en vergankelijk die schepping nu ook is. Er komt een moment dat die schepping in zijn geheel bevrijd wordt van die vergankelijkheid. Omdat God, de schepper, zijn zoon laat terugkeren. En vanaf dat moment echt het koninkrijk aanbreekt. Definitief. En dat moment, daar mag je aan vastgrijpen, zegt Paulus. Want dat moment is zeker. En ook daar laat Paulus het niet bij. Hij zegt niet van: nou jongens, dat is mooi, dat is daar. En nu voert hij hem maar door in de vergankelijke schepping. Maar hij slaat als het ware een prachtige brug tussen het hier en het daar. En dat doet hij op een hele mooie manier. En dan zegt hij ten eerste: christenen in Rome, jullie weten nog dat je voor Jezus koos. En weet je nog wat een enorme impact dat had in je leven? Weet je nog hoe bizar het eigenlijk was dat jij aanvaarde dat Jezus voor jou was gestorven en was opgestaan? Maar dat moment was er. Het moment was er dat jij zeker wist dat Jezus was gestorven en opgestaan. En dat moment, hoe bizar het eigenlijk ook is, Paulus noemt het in een andere brief, noemt hij het eigenlijk een dwaasheid. Als je puur kijkt naar wat het in deze wereld zou betekenen, wat is dat voor absurde boodschap? Dat een God zijn zoon naar de aarde zou sturen, hem dood zou laten martelen en dat dat vervolgens de redding zou zijn van de wereld? Maar het is wel zo. En op het moment dat dat in je leven landde, wat een enorm verschil. Je was niet meer zonder hoop. Vanaf dat moment wist je het zeker. Jezus heeft mij gered. En je besefte, ik ben van mezelf zondig. Ik kan het eigenlijk niet zelf. Maar ik ben helemaal vrij van die zonde, dankzij Jezus. Omdat hij is gestorven en opgestaan. En Paulus gebruikt dat om een brug te slaan tussen het hier en nu, met al zijn moeite, en de toekomst dat Jezus terugkomt. Want, zegt hij, net zo 100% zeker als Jezus is gestorven en opgestaan, net zo 100% zeker is het dat hij straks zal komen. Waar hoop je op? Waar hoop je op? Ja, zegt de man die met zijn gezinnetje straks op vakantie gaat, ergens naar een land aan de Middellandse Zee. Ik hoop dat het wel mooi weer wordt. Graad of 35 vind ik lekker, vinden de kinderen ook leuk. Kunnen ze mooi met een zwempak en een zwembroek. Dat ze dat strand op en lekker daar echt het vakantiegevoel hebben. Je kent dat wel. Ja, daar hoop ik wel op. Ja, zegt een ander, ik hoop dat ik die loterij ga winnen. Ik hoop dat ik eindelijk die jackpot een keer ga winnen. Want ik doe al jaren mee met die staatsloterij. En het wordt wel een keer tijd dat er nou eens een keer een prijs op mijn lot valt. Waar hoop je op? Hoop is in onze tijd een uitgehold begrip geworden. Hoop is niks anders dan, het zou wel eens zo kunnen zijn dat. Laten we hopen dat het morgen weer eens mooi weer wordt. Dat is hoop. Hoop in de Bijbel, en hoop zoals Paulus dat hier bedoelt, is iets totaal anders. Hoop in de Bijbel is 100% zekerheid. Het enige verschil tussen hoop en datgene wat er nu gebeurt, is dat hoop iets is wat we nog niet zien. En tegelijkertijd, het is 100% zeker. Net zo zeker als dat Jezus op één dag stierf en vervolgens in het graf belandde en vervolgens daadwerkelijk opstond uit de dood. Net zo 100% zeker is het dat Jezus straks terugkomt. Is het dat die schepping die nu kapot gaat, je ziet het om je heen, dat die weer hersteld wordt, vernieuwd wordt door de Schepper. Is het dat Jezus terugkomt en je eindelijk hem mag ontmoeten. Dat is de hoop. Dat is de brug tussen de tijd van het lijden van nu en de toekomst. Hoop. Prachtig die hoop. Dat maakt, zegt Paulus, dat je mag volharden. Dat je kunt volharden. Dat je kunt volhouden. Oké. Leuk, denk ik dan. Dat is mooi, dat is dan blijkbaar de boodschap van Paulus. Ik zit hier in de ellende, ik hang daar aan mijn schutting en ik vind het al lang niet leuk meer. Ik zit in mijn storm. Denk maar aan de storm in je leven. Het is moeilijk. Elke dag is elke keer weer jezelf zien te herpakken en te denken, jongens, hoe hou ik dit vol? Oh ja, er is hoop. Is dat dan de boodschap? Is dat dan alles wat Paulus ons hier te brengen heeft? Ik vind het eigenlijk, als dat het zou zijn, tamelijk teleurstellend. Als de enige boodschap is, nou hou maar vol. Zie maar waar je de energie vandaan haalt en hou je maar vast aan een dag die ooit gaat komen. Het zou tamelijk troosteloos zijn. En als dat is wat we eruit halen en dat is het enige, dan zou het ook tamelijk zuur zijn. Maar Paulus heeft hier veel meer te vertellen. En het eerste is dat Paulus zegt, ja, je moet misschien soms volhouden. Het is soms inderdaad volharden. Het kan bevrijdend werken als je voor jezelf beseft dat jouw leven als christen soms ook lijden kent. Puur het besef dat ook als je gekozen hebt voor Jezus, er soms stormen over kunnen razen, kan al bevrijdend werken. Kan al maken dat je je focus verandert op de omstandigheden in je leven en je focus stelt op Jezus. Puur het feit dat Paulus degene is die het hier vertelt, en niet iemand bij wie het allemaal maar voor de wind gaat, kan je helpen om vol te houden. En ook zoals we hier zitten, mogen we elkaar elke keer weer aansporen om vast te houden aan die hoop. Die 100% hoop die er gaat komen. En puur door dat met elkaar te doen, door naast elkaar te gaan staan, kun je al veel beter dat volhouden dan wanneer je dat alleen zou doen. Paulus roept daartoe op. Paulus zegt, hou vol. Ga volharden. Weet dat Het feit dat Jezus straks terugkomt en dat we dan net als hem zullen zijn, moet je nagaan. Puur dat mag je al de kracht geven voor vandaag. Want dat betekent eigenlijk dat, omdat dat moment gaat komen en omdat Jezus nu al is gestorven en opgestaan, we nu al mogen delen in die luister. Je focus gaat veranderen. Het gaat niet zozeer meer alleen maar over hier en nu, over dat het ons nu allemaal maar makkelijk gaat. Maar Jezus maakt dat we kunnen volhouden. En daar blijft het niet bij. Want, zegt Paulus, er is iemand die voor ons pleit. Als onze woorden tekortschieten. En Paulus gebruikt hier het woord wij, hij betrekt zichzelf er ook bij. En ik zie Paulus best wel eens als een man die het mooi, goed en zuiver kon vertellen. Een man van wie woorden zelden tekortschoten. En dan denk ik, man, wat kan jij het weer mooi verwoorden, ook weer in deze brief aan de Romeinen. En juist die Paulus die zegt, soms schieten woorden tekort, ook bij mij. Soms kun je het gewoon even niet meer opbrengen, omdat je midden in die storm zit om te bidden. Om maar iets te zeggen naar God toe. Je kan gewoon de woorden niet vinden, omdat je denkt, ja, ik weet het gewoon niet. Ik zit hier, help. En nu? En dan is het zo ongelooflijk troostrijk om te lezen dat Paulus hier zegt, dan pleit Gods geest voor je. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Mensen, hoe hard die storm ook raast over je leven, er is geen moment dat er niet voor jou gebeden wordt. Gods geest zelf gaat door. Zelfs als je alleen maar troep ziet langzwaaien in je leven, en je denkt, waar moet ik me aan vastgrijpen? Gods geest pleit voor jou. Wat is dat ongelooflijke troost? Als je je daaraan vast mag houden. En dan staat er ook zo mooi, de Heere God, de Vader als het ware, weet wat die geest bidt. God de Vader kent je. Weet wat je nodig hebt. Juist als je in die storm bent. Weet wat je nodig hebt, omdat je zijn kind bent. En hij weet wat Gods geest zegt. Er zit een prachtige harmonie tussen wat Gods geest voor jou bidt en datgene wat de Vader weet dat je nodig hebt. Hoe rot het er ook uitziet, hoe rot het ook voelt, Gods geest gaat door met bidden voor je. En daar mag je zeker van zijn. En dan zien we God de Vader nog een andere rol vervullen. Soms denk je wel eens, ja, waarom is die storm in mijn leven? Waarom gebeurt dit nou? En je was bezig met een mooi pad te gaan samen met God. En er gebeurde zoveel moois en opeens lijkt het compleet uit het lood geslagen. Lijkt het iets totaal anders te zijn geworden dan wat je had voorgesteld. Opeens is daar die storm, is daar die pijn in je leven. Voel je dat mensen je pijn doen? Komt er een scheiding op je pad? Verlies je je baan? En dan kan het zijn dat je denkt, ja maar Heere God, hoe past dit nou binnen uw plaatje? We waren toch samen zo mooi op weg en dan gebeurt dit. En dan kan je denken, en nu? Het klopt niet meer. En die vragen die mag je ook hebben. Dat mag je ook gerust bij God neerleggen. Want God is jouw Vader en hij zorgt voor jou. Als ik mijn kinderen naar me toe zie komen, dan is mijn eerste reactie niet, ja, ik wil best naar je luisteren, maar dan moet het wel iets zijn wat klopt met hoe ik graag wil dat het klopt. Ik ben al zo blij dat ze naar mij toe komen en gewoon hun hart uitstorten bij papa. Zo is God ook voor ons. Nog veel mooier dan dat, want ik ben maar een aardse vader. God houdt van je, hij is je vader. Dus ga gewoon met je vragen naar hem toe. Maar wat is het tegelijkertijd mooi om hier te lezen dat God, de Vader, alles doet uitwerken ten goede. Hoe moeilijk het voor ons ook soms is om dat spoor te zien van hoe God werkt. God gebruikt alles. Ook al beantwoordt dat lang niet altijd de vraag waarom. Uiteindelijk gebruikt hij het om ons ten goede te leiden. Om ons leven de juiste kant op te sturen. En dat heeft misschien ook weer alles te maken met dat perspectief. Omdat ons perspectief vaak hier en nu is. Maar Gods perspectief is de toekomst. Gods perspectief is het koninkrijk wat veel groter is dan ons eigen leventje. En God doet alles uitwerken ten goede. En zo zien we dat Paulus ons meer biedt dan alleen hou maar vol. Eigenlijk zien we die drie eenheid, God als Vader, Jezus als zijn Zoon en de Geest hier in de rol spelen. Want ten eerste, Jezus Christus is gestorven en opgestaan. Dat heeft een ongelooflijk levensveranderende kracht in jouw leven aan het werk gezet. 100% zeker, hij is gestorven en opgestaan. En vanaf dat moment ben je vrij. En die 100% zekerheid mag voor jou de zekerheid geven dat straks Jezus ook weer terugkomt. Hij heeft je vrijgemaakt. En misschien dat je nu nog wel in de ellende zit, maar het gaat gebeuren dat je hem eindelijk in de armen mag vliegen. 100% zeker. En dan zien we, vervolgens zien we die Heilige Geest aan het werk. De Geest die op het moment dat jij niks meer kan uitbrengen, voor jou pleit en voor jou bidt. Ook als je niks meer kan zeggen, ook als jij het helemaal kwijt bent. Gods Geest pleit voor jou, gaat voor je door het vuur als het ware. Gaat door om voor jou te bidden en precies datgene tegen God de Vader te zeggen wat nodig is voor jou op dat moment. Wat een troost. En dan zien we daar de Vader. De Vader die soms voor ons gevoel dingen lijkt te doen die we niet snappen. Die dingen toestaat en dat we denken, ja maar Heer God, het plaatje was toch zoveel anders. Maar het is God de Vader, God die het overzicht wel heeft. En God die uiteindelijk alles doet uitwerken ten goede. Ik klim even het podium op. Dan had ik even iets verstopt. Nou ja, verstopt. Mooi plekje daaronder het kruis. Ik kan natuurlijk een prachtig verhaal houden over alle stormen die over je leven kunnen woeden. Maar ik wil ook iets delen over een storm die in ons leven, in mijn leven woeden. En dat ga ik doen aan de hand van een schilderij. Het is maar een klein schilderij, maar het is het schilderij. Ik schilder graag in mijn, zeg maar, vrije tijd. Je ziet hem daar ook op de beamer. Het is het schilderij wat voor mij de grootste emotionele waarde heeft. En wat je ziet op dat schilderij is een donkere lucht. Is een storm die overraast. Ik heb het geschilderd in 2008. En ik voelde hem ook zo. Er raast een storm over ons leven. Het was een tijd die eigenlijk heel mooi had moeten zijn. Onze zoon Sven was geboren. Alleen hij was bijna 3 maanden te vroeg geboren. En dat maakte dat wij een periode ingingen van heel veel ziekenhuisbezoeken. Hij bleef meer dan 100 nachten uiteindelijk in het ziekenhuis voordat hij naar huis mocht. Ook heel veel medische ingrepen bij Sven. En heel veel pijn bij ons als ouders ook. En het gebeurde meer dan eens dat ik daar was en dat ik bij die couveuse zat. En dat de volgende pijnlijke behandeling, dat die moest ondergaan of hij moest geopereerd worden. En dat ik dacht, Heer God, laat het alsjeblieft omdraaien. Laat mij maar lek geprikt worden met infuusnaalden. Laat mij die pijn maar ondergaan en alsjeblieft haal mijn zoon hier weg. Maar dat gebeurde niet. En pas vele maanden later kwam dat langzamerhand in rust en ging het een beetje de goede kant op. En nu is Sven inmiddels 5 en het gaat eigenlijk best heel goed met hem. Maar nog regelmatig denk ik terug aan die tijd. En toen maakte ik dit schilderij. Dat is ook voor mij meteen een uitlaatklep. En het schilderij heet, frappant genoeg, Hoop. Wat je ziet op het schilderij is ten eerste de vergankelijkheid. Inderdaad, zoals we dat in Romeinen 8 lazen. Op dat moment voelde ik zo van dichtbij hoe betrekkelijk het leven ook maar is. Hoe pijnlijk het soms kan zijn en hoe ziekte en in dit geval vroeg geboorte zo keihard kan inslaan in je leven. Vergankelijkheid, je ziet er een ruïne. Aan de ene kant, die staat voor die vergankelijkheid. Het leven leek als het ware op sommige fronten af te brokkelen. En tegelijkertijd zie je aan de andere kant zie je een brug. Als je goed kijkt zie je daar de schaduw van het kruis op vallen. Ik wist dat het daar niet ophield. Hoe moe ik soms ook was, hoe moe we ook soms waren. Ergens wist ik me vast te grijpen aan hoop die verder lag dan dat moment. En ik geloof dat het alles te maken had met het feit dat ik een kind van God mag zijn. En dat God de Vader mij de kracht gaf om dag in dag uit daarmee door te gaan. Die hoop die zat hem puur in het feit dat Jezus voor mij de prijs betaald heeft. En dat maakt dat ik vandaag de dag als kind met God mag leven. En ook daar hield het niet op. In het midden van de schilderij zie je, als je goed kijkt, een waterval. Hij is nauwelijks te zien, je moet goed kijken. Wat overheerst is absoluut die donkere lucht, is die storm. Maar ergens wist ik, het houdt hier niet op. Er komt een moment dat Jezus terugkomt. En dat ook Sven met al zijn moeite, met al zijn pijn, verlost zal zijn van zijn lijden. Dat er een moment komt dat ook voor hem die pijn over is. En op dat moment wisten we gewoon nog niet hoe het verder zou gaan. Je ziet een waterval, die stroomt in het midden. En heel in de verte zie je al een watertje doorlopen en dat daar het zonlicht al doorbreekt. Het grappige is, ik maakte dit schilderij in 2008. En toen Sven een jaar of drie was, toen was ik op mijn laptop een beetje bezig. En toen wilde hij graag wat schilderijen zien die ik had gemaakt. En er kwamen allerlei schilderijen langs. Een van die schilderijen was er eentje van een neushoorn. Of een paar neushoorns. Nou, dat duurde even voordat het neushoorns waren. Eerst dacht hij dat het nijlpaarden waren. En zo ging dat nog een tijdje door. En zo waren er nog een paar schilderijen. En elke keer vertelde ik iets over wat erop stond. En Sven was heel nieuwsgierig. En die dacht op een gegeven moment, papa, ik wil dat je ze nog een keer laat zien. En nu draaiden we het om en toen ging Sven vertellen wat hij zag. En toen kwamen die nijlpaarden, neushoorns kwamen weer langs. En zo ging dat door, van schilderij naar schilderij. En toen kwam ook deze langs. Dus ik vroeg aan Sven, Sven, wat zie je? Hij had alles kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen, papa, dat is een hele donkere lucht. Of papa, ik zie een hele kapot kasteel. Of een brug die er ook niet helemaal stevig uitziet. Ik weet niet wat hij had kunnen zeggen. Maar wat Sven toen zei, vond ik geweldig. Hij zei, papa, dat is een waterval. Van al die dingen die hij had kunnen noemen, zei hij precies datgene waar het eigenlijk om ging. Ook al was het maar een heel klein stukje in dat schilderij. En dat is denk ik precies hoe wij als kinderen van God soms ook de focus moeten bijstellen. Want als we hier lezen over wat er staat in Romeinen 8, dan is het eerste gedeelte van Romeinen 8 is al ongelooflijk hoopgevend. Het begint ermee, we zijn niet meer veroordeeld. We zijn helemaal vrij. En waarom is dat? Paulus geeft het antwoord. Dat is omdat we de kinderen van God zijn. En heel vaak horen we dat. En dat wordt vaak ook ongetwijfeld hier genoemd. Maar probeer dat nog eens tot je te laten doordringen. Je bent een kind van God. God, die almachtige schepper, die man, die persoon die zo ver bij ons vandaan staat, die hoogverheven machtige God, komt zo dichtbij dat wij zijn kinderen zijn, omdat Jezus voor ons die prijs betaalde. En Paulus die maakt dat nog concreter, die zegt wij mogen papa tegen hem zeggen. Ongekend, zo dichtbij mogen we komen. Zo persoonlijk is die God. Wij zijn kinderen van God. En het eerste gedeelte van Romeinen 8 gaat over dagelijks leven geleid door de geest. Dat is nu al. En het tweede gedeelte verandert het perspectief. En dat hebben we nu gelezen. Want ook nu, ook al worden we geleid door de geest, nog steeds kunnen er stormen zijn. Maar omdat onze focus verandert en we als kind van God gericht gaan zijn op hem, gaat dat ook verschil betekenen voor vandaag. En hoe gaan we dat concreet nou doen? Ik denk dat het ten eerste belangrijk is om gewoon elkaar op te zoeken en elkaar erin te steunen. Soms is de storm zo heftig dat je echt even niet meer ziet waar het heen moet. Soms gaat die storm zo tekeer dat je weinig anders kan dan je maar schrap zetten en vasthouden en per dag maar weer zien door te komen. En dan hebben we elkaar zo keihard nodig. En bij ons in de gemeente is dat net zo. Ik kan me nog herinneren dat toen Sven geboren werd en wij zelf in zo'n storm belanden, dat we een kaartje kregen. En nog een kaartje. En nog een kaartje. En we hadden zo'n oude kachel bij ons thuis met zo'n schouw. En we hingen die kaarten daarop. En het heeft denk ik nog geen 2 maanden geduurd of die hele schouw hing vol met kaarten om ons sterkte te wensen. Ook om ons te feliciteren. Maar ook om gewoon te zeggen, joh, we denken aan je. We denken aan jullie en hou vol. Dat heeft ons zoveel gedaan. Ik kan me nog best een aantal preken herinneren van vroeger. Ik kan me nog best wel andere momenten herinneren die ik samen met onze gemeente heb meegemaakt. Maar dat is een van de dingen die mij het helderst voor de geest staan als ik denk aan onze gemeente. Dat is echte liefde. Dat je op die momenten dat je het zelf niet meer trekt, steun krijgt van je broers en vrouwen en je zussen die zeggen, hou vol. Want we hebben een hoop die verder ligt dan vandaag. Dus ik moedig jullie ook echt daartoe aan. Zoek elkaar op. Juist als er mensen in de storm zijn, zoek elkaar op en steun elkaar. En daarnaast is het zo belangrijk om elkaar ook elke keer te blijven bemoedigen om vooruit te zien. We leven in een tijd waarin het heel veel gaat om het hier en nu. We leven in een tijd waarin het steeds makkelijker wordt om dingen online te bestellen en om maar zo snel mogelijk datgene te krijgen wat je wil hebben. Tal van keuzes. En we zijn een soort gewend. Ik ben in ieder geval wel een soort gewend eraan geraakt dat ik datgene wat ik graag wil, nu en direct krijg. Het koninkrijk werkt soms anders. En soms zullen we gewoon voor onszelf moeten beseffen dat we daaraan gewend zijn geraakt en weer even opnieuw onze focus moeten stellen op Jezus, op God. En het perspectief weer even verplaatsen naar het perspectief van het koninkrijk. Want stel nou dat we deze hoop niet zouden hebben. Of stel nou dat we ons niet zouden beseffen dat we die hoop hebben. Dan zou het een treurige bedoeling zijn. Dan zouden wij als gevers van hoop in deze wereld uiteindelijk vooral bezig zijn met ons eigen hartje redden. Maar we zijn juist bedoeld om hoop door te geven in deze wereld. We zijn bedoeld om datgene waar we zelf door bevrijd zijn, onze hoop in Jezus Christus ook door te geven. En dat lukt alleen als we onszelf zelf ook helemaal doordrongen zijn van die hoop. En dat begint soms gewoon puur met een stukje focus. Hou vast aan Jezus. Hou vast aan de hoop die voor ons ligt. En als je dat doet en je krijgt dat voor elkaar, dan maakt het eigenlijk niet eens uit in wat voor omstandigheden je bent, in wat voor storm je belandt, want je kan uitzien naar wat God gaat doen. Je kan ook vasthouden nu aan wat God doet. En dan zien we Paulus ook opeens helemaal vol worden van die hoop. En dan zegt hij hele belangrijke en hele bekende woorden. En die wil ik zo ook uitspreken. Ik wil alvast het muziekteam naar voren vragen. Dan gaan we zo nog een lied zingen. En dan lees ik ondertussen de belangrijke, laatste en bekende woorden van hoofdstuk 8. En probeer ze door te laten dringen tot je hart met alles wat ik net gezegd heb. Waar hoop je op? Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog die opgewekt is en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Ik wil je vragen om zo met ons te zingen, God maakt vrij. Nog een keer. Geeft niks toch, een mooi lied twee keer zingen. En ik wil afsluiten met gebed. Heer God, onze Vader. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u Paulus woorden hebt laten opschrijven aan de christenen in Rome. Woorden die ook voor ons vandaag nog zoveel hoop kunnen brengen. En Heer, soms zitten we in een situatie waarin het lijkt te stormen. En waarin een storm over ons raast die groter is dan onszelf. En die maakt dat we eigenlijk weinig anders kunnen doen dan ons schrap zetten, vasthouden en volhouden. En wat is het dan kostbaar wat u hier biedt. Dank u wel voor de prijs die u betaald heeft. Dank u wel dat we 100% zeker weten dat we vrij zijn, dankzij de dood van uw Zoon. Heer Jezus, ik dank u wel dat u die prijs betaald heeft, dat u bent gestorven en 100% zeker ook weer bent opgestaan. Heer, en dat mogen we elke dag in ons leven ervaren, door vrij te zijn, door te leven geleid door uw geest. En tegelijkertijd is het soms moeilijk. En wat mogen we dan vasthouden aan het moment dat u weer terug zal komen, net zo 100% zeker. U zult terugkomen. De schepping zal bevrijd worden. Wij worden bevrijd van ziekte, van dood, van ellende, van alles wat er in ons leven niet goed is. Omdat u terugkomt. En Heer, wat zie ik ook persoonlijk uit naar de dag dat ik u in de armen mag vallen. De dag dat eindelijk u face-to-face er voor mij en voor ons zult zijn. En dat alles wat zoveel pijn is vandaag en zoveel vragen oproept, dat dat weg mag vallen. Omdat we u eindelijk zo mogen ontmoeten. Heer, daar zie ik ook ongelooflijk naar uit. En Heer, wat dank ik u voor het feit dat u onze Vader bent. En dat we soms echt niet overzien wat er moet gebeuren. Of waar het naartoe gaat. Maar dat we dan mogen vasthouden aan het woord wat we ook vanochtend weer gehoord hebben. Dat u alles doet uitwerken ten goede. U overziet het wel. U bent onze Vader en u zorgt voor ons, ook al zien we dat soms zelf niet zo, ervaren we dat niet zo, voelt het zoveel anders. We mogen zeker weten dat u het in uw hand heeft. En Heer, zo wil ik u vooral ook bedanken voor uw geest. Uw geest die ons elke dag leidt. Uw geest die ons ervan overtuigt dat we u papa mogen noemen. En uw geest die voor ons pleit als onze woorden tekortschieten. Heer, in die momenten zijn er best wel eens dat we gewoon even niet weten wat we moeten zeggen. Wat een troost is het dan dat uw geest voor ons doorbidt. Dat u, onze Vader, ook precies weet wat we nodig hebben en luistert naar die geest. Heer, en zo mogen we vastgrijpen aan de hoop die u biedt. Geen hoop in de zin van, nou ja, misschien dat. Nee, 100% zekerheid. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we ook vandaag in wat voor storm ons ook bevinden, daaraan mogen vasthouden. Heer, en zo bid ik u ook voor deze gemeente, dat we in staat zullen zijn om elkaar ook op te zoeken. Ook fijngevoelig te zijn en te weten wanneer er een storm in iemands leven raast, of welk moment we naar iemand toe moeten stappen. Heer, geef ons ook uw woorden van wijsheid, uw woorden van liefde, uw woorden van hoop, om op die momenten te spreken. Heer, laat ons vol zijn, niet zozeer van waar we zelf mee bezig zijn, maar vooral ook van elkaar en van de nood die we bij elkaar zien. Geef ons wijsheid, geef ons uw liefde om door te geven. Geef ons die liefde ook om de wereld in te gaan. Heer, maak dat de hoop die wij hebben een licht zal zijn wat wijd uitspreidt over deze wereld. En christengemeente, Bethel, zegen jullie zo ook met vrijmoedigheid om vanuit die hoop uit te gaan en ook van betekenis te zijn in je omgeving. Heer, dank u wel voor alles wat u geeft, ook vanochtend weer. In Jezus' naam. Amen.